voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Johannes 16, vers 1 tot en met 15. Johannes 16, vers 1 tot en met 15. De te zingen psalmen zijn Psalm 31, vers 17 en 19. Psalm 84, vers 1 en 2. Psalm 32, vers 4. Psalm 119, vers 3. Het te lezen schriftgedeelte, Johannes 16, vers 1 tot en met 15. De te zingen psalmen zijn Psalm 31, vers 17 en 19. Psalm 84, vers 1 en 2. Psalm 32, vers 4. Psalm 119, vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Thank you. onze hulp, onze kracht en verwachting. In dit middaguur staan in de naam des Heeren, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt tot in der eeuwigheid. En die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God en Vader. Door Jezus Christus zijn een Zoon. In de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Zingen wij samen op Psalm 31. En daarvan vers 17 en vers 19. Psalm 31, vers 17. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. En 19. Beminden Heere, Gods gunstgenoten. 17 en 19, Psalm 31. samen luisteren naar de schriftlezing. Het Johannes Evangelie, hoofdstuk 16. En daarvan de verzen 1 tot en met 15. Voorafgaand aan de schriftlezing doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagogen werpen. Ja, de ure komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij den Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelfde mogen denken dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij jullieden was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga. En gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken, en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen.
Trachten wij ons samen te verootmoedigen voor Gods heilig aangezicht. Laat ons bidden. Het zijn uw goddelijke ogen die de ganse aarde doorlopen. Voor u is niets verborgen. Gij ziet in de hemel alles. Gij ziet op de aarde alles. Gij ziet ook alles in de wateren. Gij zijt de almachtige schepper van hemel en van aarde. Maar nu zijt God de grote herschepper, die uitgaat over de lengte en breedte van deze aarde, om ze allen toe te brengen tot de gemeente die zalig wordt. En dat doet gij door middel van de verkondiging van uw woord, gelijk we samen hebben gelezen uit uw getuigenis, dat zij zullen spreken wat de Geest Gods, die trooster hen zal geven, om te verkondigen de erende deugden Gods. Maar ook, Heere, werd een evangelie vloek en zegen, waardoor het woord des Heeren zich vrij zal maken van ons alle bloed. En dat doet gij steeds, mijn Heere, wanneer we samenkomen als gemeente rondom uw woord. Dat doet gij ook weer in dit middaguur. Want het belangrijkste moment in deze eredienst heeft reeds plaatsgevonden. De schriftlezing. Daar gaat het om. Maar Heere, nu verstaan wij uw schrift niet. Tenzij er iemand is die ons daar onderwijs in geeft. Dan moest ook die zwarte boeman ondervinden dat hij de schrift las, maar verstond het niet. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Zo zond gij een evangelist. En gij gaf hem de wijsheid. Gij gaf hem het licht van uw heilige geest om uw woord uit te leggen aan die moederman. De hand van de Heilige Geest bracht het woord in zijn hart. Dat was geen enkel woord en geen enkele dant van die evangelist. Dat was enkel alleen maar uw eigen werk. En zoudt gij dat ook vanmiddag willen doen in ons midden? Voor het eerst op bij vernieuwing. Want uw volk moet herkennen en beleiden, al schond gij mij de hulp van uw geest. Zend Heeren uw licht en uw waarheid neder. Daarmee erkennen en beleiden zij en vertuigen het verstand te hebben. En dat ze uit van zichzelf het ook niet kunnen indringen in de Heilige Schrift. Dat het allemaal zo verborgen kan liggen. Dat het verstand verduisterd is, maar ook het hart gesloten. Of dat gij het hart kunt openen. En dat er een hartelijke begeerte en verlangen mag zijn. Dat het vlees geworden wordt, welke is Christus, steeds meer gestalte ze krijgen in het hart en leven, onder verkondiging van uw woord. Om door hem in de gemeenschap en verzoening met u, o God, te delen in dat kindschap. In die vrede, in die vrezen. Want uw volk heeft immers toekomst. Zij wandelen hier als een strijdende kerk, zien die oudste leidsman en verleider des geloofs, de Heer Jezus Christus, de goede strijder des geloofs. Want dat is uw werk in hun hart en leven, waar gij mee begonnen zijt, en wat gij ook voleindigen zult. Gij zijt de Almachtige, die dat steeds meer bij vernieuwing schenkt, zodat uw volk de kracht van het horen des Heeren ondervinden in hun ziel. En dan gaat het altijd met de liefde gepaard, maar die vernedert en die vertedert. Of dan is ter ontdekking, of dat het is tot vertrouwsteen. Maar altijd maar weer komt uw kerk hebben schaamd onderweg. Want gij brengt ze immers in het stof, daar haalt gij uw lof weg. Opdat ze het stof maar zullen ondervinden, stof zijt gij, en dat stof zult gij wederkeren. Zodat zij steeds wanneer sterven aan zichzelf, aan de wereld, in en rondom hen heen. Ik ben, o Heeren, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboden op reis mij niet ontbreken. Dat daardoor uw woord ook vanmiddag gezemen wordt in het hart en leven van de Godsgekenden, zal die er mogen zijn in ons midden, En gij weet ook wie ze zijn. Maar dat uw woord toch gezegend wordt in het leven hen. Die voor die zanken staan. Maar bidden van u of gij. Ze die genade wilt schenken om gebracht te worden tot Gods kennis, zelfkennis en Christus kennis. Wat er immers zo nodig is. Want de zaak van het drie-enig God moet er opgelost worden in ons leven. Zal het eenmaal vrede zijn. Nu gaat gij wel eens wegen van tegenspoed, kruis en druk. En als gij dat komt te heiligen, dan wordt er een winst uitgeboren voor de eeuwigheid. Want dan krijgen we alles in te leven, het licht van uw goedheid, van uw barmhartigheid. En terwijl we alles verzondigd en alles verbuurd hebben. Dat we alles het dood moeten leren schrijven. Vlees kruisigende weg. Maar Heer, het kan zo'n zegen zijn voor de ziel. Want het geeft de gebonden leven de troon van uw genade. Daarom bidden wij hem de waarachtige bekering. Van jong en oud in het midden van de gemeente. Zult komen staan in uw raad. Want in deze hebben wij u veel te bidden en te smeken. Maar altijd u vrij te laten. Want Heer, gij zijt vrij. Nochtans wilt gij erom gebeden zijn. Daarom smeken we van u. Of gij uw woord ook in het middaguur zou willen gebruiken. Als gij het ons schenkt. Omdat er zonder tot bekering gebracht mogen worden. En diegenen die menen bekeerd te zijn, onbekeerd mogen worden. Zoudt gij het willen doen, Heer? Gij hebt de spreken en het is de gebieden staten. Wij kunnen geen ingebeelde hemelganger bereiken. Wij kunnen ze niet onbekeerd maken. Want men houdt vast. Waar men eenmaal heeft vastgegrepen. Gelijk een roofvogel. Een duif vastgreep in zijn klauw. En het niet meer loslaat. Maar verscheurt. Zo zal het nabijkomend werk. Ook door de schijngenade verscheurd worden. In het uur van het sterven. Daarom bidden wij van u, Heere. Als dat van toepassing is op ons leven. Of gij ons dan nog zou willen verlossen en willen bevrijden. Uit die macht van de Satan en het woord daardoor gezegend worden in dit middaguur. En geef dan, Heere. Dat we als een boetvaardige, onbekeerde, goddeloze, verdorven zonder. Uit onszelf alleen maar dood en hel verdiend hebben die terechtgebracht worden in de troon van uw genade. Om u te smeken of gij ons komt te leiden in die gangen weg. Om niet te rusten voordat we het bloed der verzoening mogen kennen deurpost van onze ziel. Zoudt gij het willen schenken, Heere? Uw naam zal het overheerlijk worden. Wij bidden ook of gij dat ze willen schenken in het hart. Ook van die kinderen die uit Wit-Rusland enige tijd onder ons mochten doorbrengen. Ook de versterking. Wij bidden van u of gij uw woord nog ze willen zegenen. Ook in hun jonge harten, in hun jonge leven. Want Heer, het is een voorrecht wanneer wij ons mogen ontfermen. Over de verstotelingen. Ook over hen die arm en ellendig zijn in de natuur. Dat wij ze brood mogen geven op de plank. Maar zoudt gij geven willen brood voor het hart. Heer, opdat ze ook diep onder de indruk geweest mogen zijn. Om in een christelijke gezin, in een christelijke omgeving, de tijd hebben mogen doorbrengen. Zodat als ze thuis mogen komen, dat ze mogen spreken. Wat ze gehoord en gezien hebben van God en van goddelijke zaken. Om ook dat te mogen leren kennen in een jonge leven en degene die rond hen zijn. Heere, mocht gij ze ook deze week bewaren en sparen het gevaar van de weg, hoe wij ook ons verplaatsen door de lucht. In alles zijn wij zo afhankelijk van uw bewarende hand. Zoudt gij dat aan die kinderen, diegenen die hem begeleiden, willen schenken? Och Heere, dat het zijne tijd weer een opening zou mogen komen, dat opnieuw kinderen in ons midden mogen vertoeven. Breid zo uw zegende handen uit, ook over de zieken en de gehandicapten, en al degenen die meer in en uit kunnen gaan. Och Heere, we hebben ook straks voor gelezen hoe de koster is overgeplaatst naar het huis hier in Vriezenveen, dicht bij zijn aardse woning, bijna thuis. Maar dat is nog niet thuis. Dat die man dat geestelijk ook zo mogen leren kennen, zijn zielsleven. Die moeilijke, zware weg die ook hij moet gaan. Een vleeskruisigende weg. Een weg waarin ons verstand stilstaat. En anderzijds, Heere, dat de bede eruit geboren mag worden. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Ook al kunnen we zelf lichamelijk niets meer, maar dat we dat geestelijk ook krijgen in te leven. Heere, dat we dan niet meer een koster zijn aan de buitenkant van de dorpel, maar mogen worden binnen de dorpel. Dan mocht ook de dichter van Psalm 84 van getuigen, want dan heeft het eeuwigheidswaarde. Mocht gij ook hem willen ondersteunen, ook als hij aangevochten en bestreden wordt, geeft de duivel geen plaats. Schenkt onderworpenheid, gehoorzaamheid en de liefde. Opdat ook hij het mag ondervinden, kus de roede, want er zit honig aan. En schenkt er uit genade ook aan het gezin. Geef hieren ook aan zijn vrouw, maar ook aan zijn zoon. Die genade om eens willens te mogen zijn, de weg die gij met man en vader gaat. Om hem ook in liefde te mogen begeleiden, te verzorgen. Barmhartig Heere, mogen zo al degenen die verzorgd worden in onze verzorgingstehuizen. En God van de Bijbel zijn er niet van verre. Want Heere, ook zij zijn allen zo diep afhankelijk van de bediening en de leiding van de lieve geest. En geef dan die weg die ze moeten gaan. En weg is door de dieploop lichamelijk. Door u gezegen mag worden, om gebracht te worden in die weg in de voetstappen van hem, die zijn mond niet heeft opengedaan, voor het aanzien van zijn scheerders. Breid zo uw zegende handen uit, over de ganse gemeente, met de weduwnaars, maar ook met de wezen, met de gehandicapten. Heer, laten we dit alles voor u neerleggen, bidden en smeken. Of gij nog zou willen horen, niet alleen, maar ook wilt verhoren op grond van de zoon- en kruisverdiensten van de lieve zoon, de Heer Jezus Christus. Want van onze zijde is alles verloren. Maar we smeken niet op grond van onze verdiensten. Maar we smeken die eeuwige zegen. Op grond van de verdiensten. Van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Vanmorgen hebben we samen getracht een nalezing te houden, de viering van de uitstorting van de Heilige Geest. De vraag kwam zo sterk naar ons toe. Wat is nu het werk van die Pinkstergeest? En daar willen wij met God zelf vanmiddag met u over nadenken. En het heeft te maken met een drievoudige snoer. De tekst vindt u Johannes 16... En we lezen van de versen 8 tot en met 11. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de oogst deze wereld geoordeeld is. Als thema schrijven dus boven deze tekst woorden: het werk van de Heilige Geest en de drievoudige snoer. Dat betekent in de eerste plaats dat zijn werk is overtuigen van zonde. In de tweede plaats overtuigen van gerechtigheid. In de derde plaats overtuigen van oordeel. Voordat we samen weer het opzien, gaan nadenken over dit drievoudige snoer, gaan we samen eerst zingen uit Psalm 84. Twee versen, 1 en 2. Psalm 84, vers 1, hoe lieflijk, hoeveel hel genot. En vers 2, zelfs vindt de mus een huis, o Heer.
Thank you.
Gemeente, de tekst staat midden in de afscheidsreden die de Heer Jezus heeft gehouden tegenover zijn discipelen. Die afscheidsreden kunt u lezen vanaf Johannes 14, tot het einde van Johannes 17. Het is een hele ontroerende afscheidsreden geworden. En de Heer Jezus heeft gesproken over de noodzakelijkheid van zijn lijden, van zijn sterven, van zijn hemelvaart. Maar hij beloofde hen: ik zal u geen wezen laten, maar ik zal een andere trooster zenden. De trooster, de derde persoon van het goddelijke wezen, de Heilige Geest. De Heer Jezus ziet in de blik van de discipelen dat ze erg bedroefd zijn. Ze zullen hem moeten gaan missen. En dat vervult hun hart en leven. Maar ze hoeven niet bedroefd te zijn. En ze zijn het toch. Ze voelen zich zonder hem zo troosteloos. Hoe zal toch onze weg en onze gang zijn in het leven als de Heer Jezus niet meer in ons midden is? Of zoals de kerk Gods het ondervindt, wanneer hij niet meer in die gevoelige tegenwoordigheid in mijn hart is. Want dat ligt zo teer. Want ze kennen immers vanwege die roeping Gods een liefde tot hem. Daar is immers meegetrokken zijn in de gangende wegen die Christus met hen heeft gehouden. En de troost zal moeten zijn dat hij tot hen sprak: ik ga heen naar het vaderhuis met zijn vele woningen. Anderszins, zoals ik het u gezegd heb. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. Want als ik niet heen ga naar het vaderhuis, zal de trooster, de Heilige Geest, niet kunnen komen. Daarom is zo nodig dat ik heen ga en niet meer zij op deze wereld. In het onderwijs gaat hij zijn discipelen werpen op het woord van God. Daarin getuigt hij wie hij is. Daarin wordt getuigd van de bestaan van de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Daarin wordt beleden de geestelijke doodstaat van de mens, de verdorvenheid van onze natuur. Daarin wordt geleerd de noodzakelijkheid van wedergeboorte en bekering. Daarin wordt ons geleerd niets uit de mens. Het is alles uit hem. Zo reist er een kerk op deze wereld naar de Godstad Jeruzalem. En dat zal het werk zijn van de Heilige Geest, om die schrift, die zo schriftuurlijk, voorwerpelijk van het werk der ziel getuigt, ook bevindelijk, oftewel onderwerpelijk, door Gods Geest wordt verklaard en toegepast aan het hart van zijn volk. Daarom spreekt hij immers tegen hen hoe nodig het is. Want, zegt hij, daarom als ik heen ga, zo zal ik hem tot hem zenden. Die geest, die Pinkstergeest. En wat zal het werk zijn van die Pinkstergeest? Wel, hij noemt hem dus de trooster. Het zij om troosteloos te maken. Het zij om een troostloze ziel te troosten vanuit het woord. Troost, troost mijn volk, zal u de God zijn. En het werk van de Heilige Geest komt aan de eerste plaats naar voren in die eerste kostbare parel van de drievoudige snoer. En dat is, en die, en het woordje die, als je een goede Bijbelvertaling hebt, staat dat woordje die met een hoofdletter. En die, trooster, die Heilige Geest, gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde. Dat betekent, staat hier, dat hij de wereld zal overtuigen van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Dat is een geweldige, grote zonde. Dus die geest die gaat uit om die wereld te overtuigen. De wereld rondom ons heen, de wereld in ons hart. De wereld. Wie kan de wereld gaan overtuigen van zonde? Want de wereld heeft haar eigen gedachten over de zonde. Alleen de Heilige Geest maakt die wereld zonde openbaar en bekend. Wat is in deze wereld eigenlijk nog zonde? Wat is er in ons vaderland, heel concreet, zijn nog zonde? We schrijven wel over normen en waarden. Maar we zien hoe het zedeloze peil van Nederland diep gezonken is. Onder de rode streep van het woord van God. Want de wereld wil ook niet meer gewaarschuwd en vermaand worden. Want de wereld staat hier als enkel ongeloof. Nochtans zegt de Heer Jezus tegen hen, in die reden dat ze worden uitgezonden in die wereld. En hun taak is om het woord van God te verkondigen. En de Heer zegt hier zeer nadrukkelijk dat zij, en dat is een geweldige les, niemand in de wereld zullen kunnen overtuigen. Wat staan brengen tot de overbuiging. Maar, zegt hij, dat is ook niet jullie taak, jullie werk, die gekomen zijn. Het is het werk, de taak van de Heilige Geest. Zeker wanneer degene wordt uitgezonden om het woord God te verkondigen, het doen moeten met een genuite gedachte, enerzijds dat het hun eigen werk, dat het hun werk is. Daarin zullen ze ijverig zijn en blijven om het woord Gods te verkondigen. Maar anderzijds, we moeten sterven van alle hoop en verwachting van onszelf. En waarom wel? Omdat hier staat dat de Geest Gods het zal doen. En wat zegt de Geest Gods dan tegen ons? Dat God het is die het in u werkt. Bijna het willend werken naar zijn welbehagen. Nog in kracht, nog in geweld. Mijn geest zal het doen. Als we daar eens meer mee vervuld waren, we zouden weer staan in de vrijheid om te delen het wonder dat alles uit God is. Om alleen te spreken uit God. Om alleen te spreken van hem. Zonder aanzien des persoons te getuigen wie hij is. Toch hebben wij, gelijk we dit morgen nu ook getracht hebben, elkander te plaatsen voor de spiegel van Gods wet. Ook die wereld daarvan te doordringen dat er een wet van God is. En dat er ieder geroepen is om te leven overeenkomstig de betekenis van die wet. En wanneer we tegen die wet van God zondigen, dat we het oordeel over ons heen halen. En dat is een ontzaglijke werkelijkheid. Maar dat is ook vertroostend. Wel als die staat dat het die geest is die de wereld zal overtuigen. Dan mag u ook hier lezen in de grondtekst staat het woordje terecht wijzen. Dus u mag dan ook lezen, die gekomen zijnde zal terecht wijzen. En in het woordje terecht zit het woordje recht. Het recht van God moet zegenen. Het recht van God moet centraal staan in de prediking. Want anders is er nooit ruimte voor het evangelie. En daarin en daardoor moeten wij terecht gewezen worden. Als we ergens, wees maar eerlijk, als we ergens een hekel aan hebben, dan is het wel een terechtwijzing. Je vindt het al zo prikkelig als je een terechtwijzing krijgt van je vader, van je moeder, van je man, van je vrouw, van je collega. Wij worden niet graag terechtgewezen. Als je een klein kind soms terechtwijst, worden ze soms al heel boos. Kinderen kunnen ook heel boos worden. Kinderen kunnen wel eens zo ondeugend worden. En dan moet je terecht wijzen als vader en moeder. En hoe komt het toch, jongens en meisjes, dat jij zo ondeugend bent? De oorzaak, je papa en mama, die deugen ook niet. Want er is niemand die deugt. Er is niemand die goed. Er is niemand rechtvaardig. Job zegt, wie zal een reine geven uit twee onreinen? Niet één. Als daar je papa en mama jou terecht wijzen, moet je daaronder bukken. Zij doen dat vanuit de liefde om je op te voeden. En de zonde is gegaan vanuit het woord. Maar als jouw papa of jouw mama, kan me dat niet voorstellen, maar zou kunnen, is verkeerde dingen doen of zeggen, mag je ook in liefde je papa en mama terechtwijzen op grond van de schrift. Want dat betekent immers eer uw vader en uw moeder. Dat je onderworpen bent aan het gezag van ouders, maar boven het gezag van het woord van de levende God. Dan mag je dat bidden doen. Dus terechtwijzen is een schriftuurlijke opdracht aan ouders, maar ook aan kinderen. In de tweede plaats gaat het hier natuurlijk ook over dat het woord van God ons terecht wijst. Om ons juist de weg te wijzen die we van nature niet willen gaan. Want eigenlijk bewonderen wij allemaal een hele troosteloze weg. Een weg naar de hel toe. Een weg die goed schijnt in ons eigen oog. En de oorzaak ligt bij onszelf, want wij hebben God verlaten. En dat is een weg die wij smal of breed maken naar ons eigen goeddunken. En toch zijn het allemaal paden des verderfs. Daarom hebben we elkaar terecht te wijzen. Niet alleen met een beschuldigende vinger, o zeker even uit de schrift. En u kent natuurlijk ook, misschien klinkt het wat afgezaagd. Als ik tegen u zeg, als u één vinger uitwijst naar een ander, wijzen de drie vingers naar uzelf terug. Maar als de vinger van Nathan uitgaat aan David, dus de vinger Gods, dan geldt dat niet. Want naar de Here kun je geen vinger uitsteken. Naar de Here kun je alleen maar je handjes en vingertjes gaan vouwen. En God gaan smeken om bekering. Doet u dat? Doe jij dat? Wil je echt terecht gewezen worden? Hou jij ervan als de wet van God in alle liefde, maar wel als de scherpte je geleerd wordt? Want die wereld, niet alleen rondom ons heen, daar zou veel over te zeggen zijn, maar die hoort ons vanmiddag niet. Maar die wereld hier van binnen. Want alles wat in de wereld leeft, kom je toch in je eigen hart tegen. Dat wil zeggen, Als de Heilige Geest gekomen is om je daarvan te overtuigen van die zondige liefde. Want de kerk beleidt altijd dat die troost eruit gaat om die wereld te overtuigen door middel van de prediking, de zending, door de middelen die de Heer in zijn hand heeft, het onderwijs, thuis, het onderwijs op school. Daarin wordt de wereld, ook de godsdienstige wereld, met Christus geconfronteerd. Ook vanmiddag. Daar kan niemand zich van overtuigen. Alleen Gods geest. Maar dat is juist ook onze taak en onze roeping. Waarom? Omdat er een geest is die overtuigd van zonde. Want anders dan heb ik daar helemaal geen last van die zonde. Maar als Gods geest ook komt overtuigen, dan brengt hij met eerbied gezegd die schuldbrief bij je thuis door de brievenbus van je hart. Die niet geopend is, maar die God opent. Heb u die brief al ontvangen? Aan uw persoon geadresseerd? En heeft de Geest Gods ook die brief geopend? En heeft u, levend in die wereld, met die wereld, gelezen hoe God over die wereld in uw eigen hart denkt? Een wereld die hierin bestaat van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Dus daarin moeten we aan ontdekt worden. En de godsverwerping, aan de Christusverwerping, daar gaat het om. Kijk, klagen over onszelf, klagen over ons verzondigd leven, het gaat allemaal wel, met ons mondje. Maar als de Heer ineens je ogen komt te openen, die hele wereld in dat pak zit, van plezier, van vermaak, en vult u maar in. En het ergste, wat doe je dan, zeer? Wat hier staat, Heer, dan wordt hier mijn beeld getekend. Mijn zonde is, omdat ik niet in Christus geloof. Dat betekent de doodsteken, mijn eigen gedachten die ik heb. Over allerlei zaken. Ik kan nog zo theologisch, dogmatisch standpunten innemen in het leven. Daarvoor staan. Gegrond op de zuivere leer van de reformatie, na de reformatie. Ik kan een liefhebber zijn van de bevinding. Van een kenmerkenleer die mij leert hoe de wedergeboorte gaat in het leven. En dat ik dat allemaal kan onderscheiden of het recht geleerd en verkondigd of geschreven staat. Zo kunnen we doorgaan. Maar als Gods geest komt, dan zie je dat een zonde is. Dat al uw godsdienst, al uw geloof, al uw bevinding, al uw tranen, al uw zuchten, al uw knepingen in uw conscientie, van nul en geen waarde zijn, als u hem verwerpt en niet in hem gelooft. Als u, jij niet gaan sterven, en dan gaan wij, onze tijd kort op, dan moeten wij God ontmoeten. En als ik God ga ontmoeten, dan moet mijn ziel gered zijn in Christus. En als God er niet van weet, dan ga ik een onverzoend God als rechter ontmoeten. Die zal dan zeggen, ga weg. Gij werkt in ongerechtigheid in het eeuwige vuur, waar gewenen zijn knersende tanden. Maar Heere, Heere, we hebben in uw naam duivelen uitgeworpen, in uw naam vele krachten gedaan. We hebben in de wereld ons mannetje gestaan. We hebben in de wereld getuigd dat Jezus Christus de Zoon van God is. We zijn aan de brandstapels gegaan vanwege het getuigenis dat Jezus onze Heer is. Maar wat zegt de Heer in zijn woord? Al gaf ik mij over om verbrand te worden, ik had de liefde niet. Klinkend metaal. Ook al heb ik dan beleden, ik ken Jezus. En dan zal hij zeggen, ik ken u niet, van waar gij zijt. Dus waar het om gaat is, dat hij mij kent. En dat hij me daarvan komt overtuigen. Wat het betekent. Als ik meen te geloven. En ik ken de persoon van Christus niet. Wat is dat voor geloof? Dat is geen geloof. Een surrogaat geloof. En het woordje surrogaat betekent namaak. Dat is surrogaat. Ik heb wel eens aan de catechisanten verteld dat mijn moeder mij als jongen stuurde naar de melkboer. En dan moest ik dan een pakje margarine gaan halen. En dan had ik een pakje margarine, kwam ik mee thuis. En haar moeder, die had nog een omhulsel van een pakje roomboter. En dan deed ze die margarine in dat pakje waarop zo'n roomboter. En dat zetten ze op tafel neer. Want ja, soms kwamen de buren binnen als je met de broodmaaltijd bezig was. En dan wilden ze niet weten dat ze margarine op tafel had staan. Dus roomboter. Dat kwam je mooi voor de dag als je buren binnenkwamen. Zie je dat? Die hebben roomboter op tafel staan, zeg. Maar het zat alleen in de omhulsel met een roomboter. Dat was margarine, dat is uw graad. En nou is de vraag naar u toe en mij toe. Hier staat dat de wereld overtuigd moet worden omdat ze niet in mij geloven. Hoeveel surrogaat er is. Het lijkt wel wat. De verpakking is mooi. Alleszins godsdienst, alleszins reden. We gaan allemaal netjes gekleed en we zijn daarvoor, dat weet u wel. Op zondag naar de kerk. Allemaal net een stelletje van die mooie, aangeklede etalagepoppen. De buitenkant lijkt het wat. Maar van binnen is het niks. De dood is van binnen en een genieuw hartje hebt. Daar moet de wereld, ook de godsdienstige wereld, van overtuigd worden. En wie kan ons daarvan overtuigen? Alleen de Heilige Geest. Wij kunnen het leren en het prediken in het midden van de gemeente neerleggen. Maar de Heer en alleen kan ons daarvoor de blinde ziels ogen gaan openen. Want als dat gebeurt, ach, dan word je dat zo smart in je ziel. Dat je dan meent te geloven in Jezus Christus. En dat geloof niets anders is als een namaak, een schijngeloof. Je hebt het jezelf eigen gemaakt. Zoals iemand pas een catechisatieboekje becommentarieerde, dat heette leren geloven. En in de commentaar schreef. Hoe kunnen wij nou leren geloven? Dat kun je elkaar niet geloven uit een boekje. Dat is Gods werk, dan moet je wederom geboren worden. Daar vloeit het ware zaligmakend geloof uit voort in Christus. In hem. Als het daarmee ook gaat om die wereld overtuigen. Dan begrijpt u dat het ons ook gaat. Juist om de godsdienstige wereld. Daar behoort u en ik toe. Alleszins godsdienstig. Maar één ding moeten wij maar niet vergeten. En dat is het volgende. Komt zo ineens in mijn gedachten. Paulus die stond op de Areopagus. En dan was hij een prediker. En die mensen waren allemaal godsdienstig. En toen heeft hij gezegd. De stad doorgaande en uw heiligdom aanschouwende. zag in opschrift den onbekende God. En dan komt het. Dan zegt hij: dien God die gij niet kennende dient, verkondig ik uw lieden. Mag ik dat vanmiddag overleen van Paulus in het midden van de gemeente? Dien God, vrienden, die gij niet kennende dient, verkondig ik uw lieden. Dat u tegen die God gezondigd hebt. En dat we die God verzoend moet worden. In die weg van ontdekking, van ontgronding en afsnijding. Om gebracht te worden. In dat wonder hoe de Heer nu die wereld komt te zuiveren. Komt te reinigen. In het badwater der wedergeboorte. En we schieten dan over. Dan krijg je de hele wereld mee te torsen op je schouders. De wereld. Ja, de wereld van je eigen leven. De wereld van je eigen leven. Dan moet je wel eens uitroepen: zul ik een last van zond en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. Dan zie jij je dan wel zitten met die man op dat bankje voor die enge poort. Er staat ook Psalm 38 voor. Want mijn hoofd is als bedolven in de golven van ongerechtigheid. Die was krom gebogen, die kon niet meer opzien. Die man kon alleen maar wenen. En de grond onder zijn voeten was zand. En er werd een modderpoeltje. Vanwege de tranen dat hij tegen God had gezonden. Dat die God kwijt is. En hoe kom ik ooit door die enge poort? Dan moet ik die wereld achterlaten. En dat is waar. Dan moet je de wereld achterlaten. Als God die dan als je man komt te lijden. Ja, dan kun je alleen maar zijn naakte zondaar door die enge poort. Gebruik een bekende voorbeeld van Luther. Dat Luther in die hand is de tekstwoorden gehad. Weinig rechtvaardig zijn uit het geloof en bevreden begon door onze Heer Jezus Christus. Maar toen later kwam hij erachter. Dat de Heer hem wel verbracht op het sporen van het woord. Maar dat hij daar geen miste in hetgene wat de Heer vanuit de schrift en zo krachtig had bekendgemaakt. En toen heeft hij geworsteld toen Gods geest hem gaf vanuit de schrift strijd om in te gaan door de enge poort. Dan zag Luther dat hij daar nu doorheen kon. Hij was zijn monnikenspijl kwijt. Hij was zijn kleding kwijt. Waar ging hij toe binnen? Heren, ontdek mijn ogen dat ik zien mag hoe ik dan door die enge poort kom. Die poort is zo eng van het goddelijke recht. Ja, Luther, daar kunt u niet doorheen. Want u hebt nog één zijde doekje. Om je schaamte voor God te bedekken. En doe dan de Heren dat zijde doekje ook weer. Dat er niets meer over. Als een schuldige doel. Die toen heeft ondervonden wat het was. Om het recht van God lief te hebben. Boven zijn eigen zielenzaligheid. En daar ging het toch wel om zijn zielenzaligheid. Hij zegt: toen werd hij getrokken door de koorden van Gods eeuwige liefde. Door die enge poort. Om daar gebracht te worden. Achter die poort. In die gezegende gerechtigheid van Christus. En dat Gods geest hem schonk. Dat zaligmakend geloof. Dat God hem aanzag en vrijsprak op grond van de zoen- en kruisverdiensten van Christus. Kijk. Die man die kon ook verklaren dat hij was vrijgesproken, maar eerst veroordeeld. Daar gaat het om, hè. Wie van ons heeft God als rechter ontmoet? Wie is door God als rechter veroordeeld? Wie had het toen een liefde in zijn hart tegen het oordeel dat God had uitgesproken? Dat geven we een liefde, hè. Krijg zo liefde. Door het doemvonnis wat je verdient. Dat God recht is. In al zijn werk. Opdat God mij aanzag en vrijsprak op grond van de zoen- en kruisverdiensten. Van die tussentrede borgen middelaar. En de Heer Jezus Christus. Daarin ligt dan de liefde Gods in Christus. En heb je ondervonden. Dat er niets op dat moment in de van die wereld door die enge poort meegeleid kon worden. De wereld die kon achterblijven. Dan moest je aan sterven. En dat met een genoegen. Want je was niet alleen van de wereld afgesneden. Toen werd je ook van je leven afgesneden. Om het leven te vinden. In hem, geliefde. Toen gaf de Geest des geloofs. In het hart. Niet alleen anderen. Maar ook mij volkomen vergeving geschonken. Uit genade. Zijt ge zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u het Gods gaven. Dan wordt de tekst opgelost in het bloed van Christus. Als je overtuigd van zonde. Omdat ik niet in hem heb geloofd. Maar toen dat wonder. Dat de Heer daarvan overtuigd heeft. En dat hij dat kruimige geloof in mijn hart heeft geschonken. Waarin gelijk die volheid lag. Want die kruimel geloof die God aan schijnt. Er ligt zo'n volheid in. Want het ligt in het brood des levens. En wie ooit een kruimeltje van het brood des levens heeft ontvangen. Die heeft ondervonden de volheid die er in hem is. En die zal in de eeuwigheid geen honger en dorst meer lijden. Daar gaat de trooster van getuigen. Door de ziel te leren. Om te buigen op het gezag van het woord van de levende God. U zegt, maar dat overtuigt, dat is Gods werk. Maar in welke weg leer ik dat? Want we hebben zojuist in de uitleg onze die tweede paren van de drievoudige snoer laten rusten. En dat is toch het wezen van de zaak wat nou aan de orde komt. Want die staat in de tweede plaats, die komt over getuigen van gerechtigheid. Wat heeft de verhoogde Heer Jezus met gerechtigheid te maken? Alles. Hij is immers de rechtvaardige. Hij is zonder zonde. Hij heeft die gerechtigheid verworven. Om die uit te delen. Aan zondaar die nou geen gerechtigheid meer bezit in zichzelf. In het einde ook. Datgene wat Luther meemaakte. Voor de poort van Gods gerechtigheid. Heeft hij ondervonden. Dat ze achter die poort. Juist de gerechtigheid van Christus. Geschonken hebben gekregen. Dat kleed. Hè. Het kleed van de gerechtigheid. Is een sierlijk kleed. Het is kleed van de algemoed, van de reiniging, van de vergeving. Een sierlijk kleed. Het is het mooiste kleed wat er is. Het kleed van de algemoed. Daar moeten we van overtuigd worden. Zeker het tweede gedeelte in dit vers ziet dan zeer duidelijk op de hemelvaart van Christus. En daarmee ook weer op zijn terugkomst. Maar op die gerechtigheid. Ik kan me voorstellen dat er jongeren zijn in de kerk en ook kinderen die zeggen, ik vind het een beetje moeilijk. Wat betekent eigenlijk die gerechtigheid van Christus? Die is een volk geschonken moet worden. Wat is dat eigenlijk? Natuurlijk, dat woord in die term, die ken ik, klinkt heel vertrouwd in mijn oren. Maar wat is dat? En hoe kom ik eraan? Ik neem jullie mee in gedachten naar Golgotha. Van de Heer Jezus staat geschreven in de schrift. Dat hij is het lam. De schaap. Hij is ook de herder. De goede herder. En wat is er nou gebeurd met die goede herder? Wel, die is als een schaap. Als een schaap moest hij geofferd worden op het altaar der verzoening. En hoe ging dat? Wel, toen de Heer Jezus daar kwam. Op Golgotha, wat hebben toen de soldaten gedaan? Weet je wel, hè? Die hebben de Heer Jezus zijn klederen afgenomen. Dat is heel aangrijpend geweest. Toen werd hij daar zonder kleren aan. Vastgespijkerd aan het kruis. der hierna ten spot. Toch moest dit gebeuren. Waarom? Want weet je wat er gebeurt, hè? In die beeldspraak dat de Heer Jezus ook een schaap is, dat geofferd moest worden. Dat is bijbels. Wat doet een schaapsherder? Wel, een schaapsherder, die gaat zijn schapen wel eens scheren. Want op een schaap, die vacht, dat is allemaal wol. Zo moest het schaap tegen Jezus door het scherpe mes van de gerechtigheid van God worden geschoren aan het kruis. Dat is gebeurd. Hij werd er eens uitgekleed. En wat heeft de Heer toen gedaan met dat wol? Van dit schaap is afgevallen op Golgotha. De kerk beleidt. Heeft de Vader van geweven het kleed van de gerechtigheid. Zo worden Gods kinderen naakt en schuld en verdoemelijk voor God. Achter Gods lieve recht bekleed met dit kleed. Ik zal nooit meer betoren, ik zal nooit meer beschelden. Zo wordt dan Gods kind met dit kleed bekleed, omdat God ze aanziet. In de gerechtigheid van ziel betaalde borgmiddelaar, de Heer Jezus Christus. Weet u wat hij dan wordt voor je ziel? Hij daarvan overtuigd wordt door Gods geest. Wel, dat hij nou is mijn zoemeling. En ik ben een doemeling. En dat die twee nou verenigd zijn. Die band van het zaligmakend geloof. In de weg van recht en van gerechtigheid. Dan gaat de Heer je bij vernieuwing steeds weer je ogen openen. Want ik heb steeds meer gerechtigheid nodig. Wat ik niet bij mezelf vind. Oh nee. En als ik wel meen enig wol te bezitten. Ach, dan weet de Heer het er wel af te schuren. Of af te knippen. Niets uit de mens. De Heilige Geest opent dan het geloofsoog voor de gerechtigheid van Christus. Opdat we weer in die bange nacht van het verloren liggen voor God. Het licht van de zon der gerechtigheid zal opgaan. En ik mag schuilen onder zijn gezegende vleugelen. En ervan mag getuigen, dit is deze poer dat is hier. Dan is hij mijn trooster. En een trooster moet aan het hof zijn. Want een ander woord voor troosten, zegt de kanttekening, is advocaat. Daar moet de advocaat aan het hof. En wel gezegend dat volk. Wat onder de voorbidding ligt van Christus. Want hij is immers de voorbidder. We hebben het toch over een bidden en dankende hoge priester. Dat die ziel nou in hem is. En met geloofsverenigingsbanden en verbonden is. Hij mag beminnen. Hij mag lief hebben. En hij mag ondervinden. Dat hij voor mij biedt. En dat doet hij zijn geest in mij biedt. Waardoor hij sprekelijk hartelijke zuchtingen. Om God recht te mogen leren kennen. In aanvang en in voortgang. In de zon van zijn eeuwig welbehagen. De Heer Jezus Christus. Voor de overgang van onze derde parel van de drievoudige snoer gaan we samen eerst zingen Psalm 32 en daarvan vers 4. Gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaar. Psalm 32 vers 4. de Heilige Geest in de derde plaats overtuigt van oordeel. En van oordeel omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Dat is waarschuwend, maar ook vertrouwstend, deze tekst. Vertrouwstend en waarschuwend. Naar aanleiding van de kanttekening. Ik zal hem u voorlezen. Er staat hier van oordeel. Dat betekent dat de Vader Christus de macht heeft gegeven om te regeren. En om de ongelovigen tot de eeuwige dood te veroordelen. Met de overste die geoordeeld is, wordt de Satan, oftewel de duivel, mee bedoeld. Die Satan die een macht heeft over de gevallen wereld. We zeggen wel eens wat het web is voor een spin, is de weer voor de Satan geworden. Hij werkt immers in de kinderen der ongehoorzaamheid. En nu is deze overste geoordeeld. Dan worden we heen gewezen naar het moment toen Christus stierf van het vloek al des kruises. Daar werd hij geoordeeld. Waar de Satan dacht, ik heb overwonnen. Nu gaat Heer Jezus de dood in. Nu heb ik voortaan alle macht. Ik ben koning over de wereld. Had ik mis. Want in datzelfde ogenblik toen Christus gesproken had, het is volbracht, werd de kop van die Satan vermorzeld. Als vervulling op Genesis 3 vers 15. Onder de voet van Christus. En die kop van de duivel ligt nog onder de voet van Christus. Zeker. Dat ligt in het heilgeheim in de raad van God. Heeft de Satan nog een staart. Waarmee die dood en verderf zaait en slaat op deze wereld. Maar die wereld heeft de Vader gelegd in de handen van de rechtvaardige. Want de verhoging van Christus is de vernedering van de Satan. Zijn macht is gebroken. Hij zal buiten geworpen worden. Hij heeft alleen de macht om die oude slang te verpletteren. Met andere woorden, wereld en Satan gaan ten oordeel. Maar nu liggen wij allen onder dat oordeel. Omdat we in Adam zeker van God zijn gevallen. Maar wij kwamen de macht van de duivel terecht. Die zijn wij toegevallen. Hoe zal ooit een mens uit de macht van de duivel worden verlost? Wie zal ons daarvan overtuigen dat u een kind van de duivel bent? Met uw duivelinnenogen. De Heilige Geest. Die is gekomen om daarvan te overtuigen. En ik voer daar gelijk naar. Als bewijs uit de schrift zondag 1 van de catechismus. Naar voren daar staat. Dat ik verlost ben. Uit de heerschappij en de macht van de Satan. Daarmee hebben zij beleden dat het ongetroost is als je onbekeerd bent. Maar hoe troost het is, als de Heer gekomen is om je uit die satanische machten te verlossen. En dat hij alleen met macht is om dat te werken. In je eigen persoonlijk leven. Soms kun je die werken van de duivel zo tegenkomen als iets vader en moeder. En maar voor staat je mijn kinderen op te voeden. Dan zult u ouders wel allemaal hele lieve kinderen hebben, althans. We hebben wat dat betreft wel positieve ervaring. Maar u bent in de praktijk van het leven. Waarin u geroepen bent om uw kinderen op te voeden. En dan kan het wel eens wezen dat je wel eens een kind hebt, of soms meer. Die zo geweldig schoppen tegen het woord van God. in de opvoeding. Ze vinden het allemaal maar een zwaar gedoe. Ze vinden het er maar niks aan om naar de kerk te moeten gaan. En als je thuis een stukje de Bijbel leest, maak het nooit te lang, de schriftlezing aan tafel, vaders. Maar anderzijds, jongens en meisjes, luister. Ga niet zitten klieren onder de schriftlezing. Het is het werk van de duivel. Weet je wat ook van de duivel is? Dat de duivel nou tegen jou zegt, jij wordt hier zwaar. Net als Augustinus. De duivel zei tegen Augustinus, de Heer zei tegen Augustinus dat hij bekeerd moest worden. En toen fluisterde de duivel in het hart van Augustinus, dat is waar, hoor, jongen, je moet bekeerd worden. Maar vandaag nou niet, morgen. En daar ligt de hel nog vol. Met alle mensen die die laatste stemmen gehoord zijn. Want het is hun meester. De Heer Jezus zelf gezegd, gij zijt de vader der leugenen, de mensenmoorden van de beginnende duivel. En dan mag je van de duivel mag je ook heel kerkelijk zijn. Hoor. Van de duivel mag je een boeddhist zijn. Mag je een islamiet zijn. Mag je ook heel christelijk zijn. Mag je vrijzinnig zijn. Je mag overgoten zijn met sop van het oud-gereformeerd denken. Is de duivel allemaal één pot met. Als je maar blijft binnen zijn invloedssfeer. En daar vinden we rust. Helaas. Als de dood staat van de mens. Maar als de geest Gods komt, je moet daarvan overtuigen. Dan ga je ook bidden of de Heer je daarom verlossen wil. En dat doet hij ook in het leven van al zijn volk. Zijn ze maar getuigen van. Want zij zijn uit de macht van de duivel verlost. Of het dan een vrome duivel was. Of dat het een zwarte duivel was. Die je extreme zonde heeft laten doen. Dat je terecht van de god van je verloren bestaan. Eén ding is zeker. Als de Heer komt te spreken, dus een woord en geest in het hart. Dan is hij alleen. Die het ook gaat leren. Dat de oogste wereld geoordeeld is. En dat Christus dat oordeel heeft gedragen. Opdat het een voordeel zal zijn. Voor de kerk die de Vader heeft verkoren. En zijn Zoon heeft gegeven. Daar gaat de Heilige Geest als een trooster van getuigen. Misschien dat u denkt, als je nu uit die macht van hem verlost bent, heb je daar geen last meer van die overste, maar hij is toch geoordeeld. Ja, en de staatsvernieuwing wel, maar dat is ook een standelijk geloofsleven. O Gods kind, die hebben zoveel last van die duivel. Soms is hij briesende leeuw. Soms is hij ook lief. Om je maar dat struiken te bewegen, dat je maar niet ziet dat iets zonde is. Of dat je grensverleggend bezig bent geweest in je leven. Maar de Heer bewaart zijn volk. Bij alles. Ten slotte. Deze tekst wijst ons ook heen. Naar het eindoordeel van het wereldgericht. En daar staan we allemaal nog voor. Maar er is een volk op deze wereld. Die dat drievoudige snoer kan verklaren uit hun ziel. Bij God van haar geleerd. Overtuiging van zonde, gerechtigheid en van oordeel. En de drievoudige snoer, dat ligt verankerd in het rode snoer van de verkiezing Gods, gedompeld in het bloed van het Lam. Daar staat er door Gods geest toegepast. En verklaar het aan je ziel, dan zul je de troost ervan ondervinden. Dit drievoudige snoer kan niet verbroken worden. Want het is een goddelijke orde in overtuiging en in overbuiging. Anders zal er nooit behoefte komen aan de gerechtigheid van Christus. Daarom is de vraag die we elkaar meegeven. Is dit in ons hart gewerkt? Bij u, bij jou, bij mij, waar God van weet. Maar vergeet het niet, neem dat mee. Of dit hier, toen zijn ze troost voor de strijdende Godskerk. Maar we hebben net gelezen dat de Vader in de handen van Christus heeft gegeven. Om de ongelovigen tot de eeuwige dood te veroordelen. Want het vuur van het oordeel zal branden tegen alle vijanden van het kruis. Jij zegt, dit lijkt wel een strafprediking. Enerzijds niet waar, anderzijds heb je gelijk. Als u naar de kerk toe komt om een goede prediking te beluisteren. En als u daar naar huis gaat en zegt, ja, ik heb toch een goede preek gehoord. Dan is het mis. Helemaal mis. Want we hebben een strafprediking, een kwaaie prediking nodig. Die geen kussentjes naait om die te leggen onder de omstels. Die ons heen dreef naar hem toe. Als arme, ellendige doemeling in onszelf. Of van God geleerd toen de God bekeert. Door die Jezus geloofd en verbonden te mogen ondervinden. Dat de Heer zijn volk bevrijdt van het oordeel. En gaat zijn eeuwig voordeel tegemoet. Na de dood is leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Amen. Eindigen wij samen met gebed. O schond gij mij de hulp van uw geest. Dat mocht in aanvang en in voortgang onze beden zijn. Om door die geest geleid te worden in de grazige wijnen van uw woord. Gij zijt toch die Pinkstergeest. Die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Die Pinkstergeest, die zondaren verzoent in Christus met God. Die Pinkstergeest, waar de kerk mag getuigen, als ze de persoon van de geest mogen leren kennen. Abba Vader, daar ligt dan de volheid en de vervulling. Gaat zo met ons als wij van hier. En ieder met zijn eigen zorgen, moeite, strijd, eenzaamheid en verdriet. Bewaar en spaar ieder onze ook in deze weg, in deze week, waar onze gang dan heen gaat. Houd ons dicht bij uw woord en getuigenis. Vergeef het zondige, heb dank voor het goede. Zegen het uwe om Christus wil uit genade. Amen. Wij zingen ten slotte op Psalm 119, vers 3. Als komt gij mij de hulp van uw geest. Gaat heen in vrede met uw dragende Godzegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de gemeenschap van den Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.